Hendrik Antoon Lorentz, een levend kunstwerk. Hij won de Nobelprijs samen met Pieter Zeeman, was lid van de Royal Society en legde de basis voor de relativiteitstheorie van Einstein. Lorentz was een van de grootste wis- en natuurkundigen die Nederland ooit heeft gekend. Toen hij in 1928 overleed, werden de telegraaf- en telefoondiensten 3 minuten stilgelegd. Er moesten extra treinen worden ingezet om alle belangstellenden op tijd op de begraafplaats te krijgen. Prins Hendrik kwam persoonlijk de weduwe condoleren. Lorentz was een icoon. Albert Einstein, die op zijn begrafenis acte de présence gaf, en een dierbare vriend van Lorentz was, noemde hem een levend kunstwerk, een volmaakte persoonlijkheid, een genie. Hij was een wijs, goed mens, bruggenbouwer, wegbereider, grootmeester. Anne J. Cox. Toch zijn er de veel jaren na zijn dood geen echte gedegen biografieën over deze man verschenen die ertoe heeft bijgedragen dat Nederland, en de Universiteit van Leiden, medio 1900 en daarna een van de meest vooraanstaande universiteiten in de wereld was op het terrein van natuurwetenschappelijk onderzoek. Tot afgelopen jaar, toen er opeens 2 biografieën verschenen. Ik, Max Herold, kon het niet nalaten beide biografieën te lezen. En dat adviseer ik een ander ook. Enerzijds laten de auteurs dezelfde lijn zien, anderzijds zijn ze complementair aan elkaar. Zelf ben ik begonnen met de versie van Berends en Van Delft. Die vraagt overigens wel enige algemene ontwikkeling in de natuurkunde. Vervolgens heb ik de versie van groot-Lorentz-kenner Anne J. Cox gelezen, die iets makkelijker leest als avondlectuur, en uiteraard eveneens zeer gedegen is. Beide boeken geven ook een levendig en gedetailleerd beeld van de ontwikkelingen in de natuurwetenschappen zoals die voor en na 1900 plaatsvonden. In onderstaande samenvatting is vooral geput uit het werk van Anne J. Cox. Meer weten? Hendrik Antoon Lorentz, een levend kunstwerkauteur, Anne J. Cox uitgeverij Balans, 2019, 320 pagina's, klik op https://www.management.book.nl/book/9789463820677/Hendrik-Antoon-Lorentz-1853-1928-1928-natuurkundige-Anne-Cox-Affiliate is 1910. Lorentz, gevierd fysicus, geboren Vershoener. Auteur, Frits Berends, Dirk van Delft. Uitgeverij, Prometheus, 2019, 728 pagina's. Klik op https://www.bol.com/nl/p/lorentz/92000110050026/BLTGH is ogogier-74rzmivivamjeetsdita.1-4.6.producttitel. Waarom werd deze man zo belangrijk gevonden destijds? Wie was deze man, deze natuurkundige, wiens dood in de landelijke pers dagenlang voorpagina nieuws was? Wie was deze man, waarvoor landelijk de vlaggen halfstok hingen, en voor wie zoveel beroemde vakgenoten, zoals Albert Einstein en Marie Curie, uit verre landen kwamen, om hem naar zijn laatste rustplaats te begeleiden? Lorentz was veel meer dan alleen wetenschapper. Hij zette zijn reputatie in ten behoeve van internationale vredesacties vlak na de Eerste Wereldoorlog, zijn vriendschap met Albert Einstein, wiens leermeester maar ook criticus hij was, zijn werk in Tyler's Museum, en zijn onvermoeibare trouw aan een grote groep wetenschappers, nationaal en internationaal. Daartoe behoorden ook de Duitse wetenschappers wel te verstaan, met wie Lorentz de vele decennia daarvoor diepgaande contacten had opgebouwd, maar die na de WOI werden buitengesloten van wetenschappelijke conferenties. Jonge jaren. Hendrik Antoon Lorentz werd op 18 juli 1853 geboren in Arnhem. Hij was klein van stuk en begon pas laat te praten. Dat bleek geen teken van weinig intelligentie. Integendeel, hij deed het prima op school en was bij zijn medeleerlingen zo populair dat ze hem ooit een mooi potloodcadeau gaven. Verder was hij als kind al duidelijk dol op lezen. Op zijn 6e jaar ging hij naar de lagere school, maar gezien zijn slimheid, en omdat zijn vader dat nog kon betalen, ging hij naar de Franse school van meester Geurt Cornelis Timmer, een school van 6 klassen voor meer uitgebreid lager onderwijs. Op de school werd 's ochtends, 's middags en, als de leerling dat wilde, ook 's avonds lesgegeven. Meester Timmer nam het natuurkundeonderwijs voor zijn rekening. Hij was een enthousiast docent, die actief lid was en later zelfs voorzitter van het Arnhems Natuurkundig Genootschap onder de zinspreuk tot nut en genoegen. Niet alleen was Timmer een inspirerend docent, hij was ook auteur van populair wetenschappelijke boeken. Met steun van meester Timmer deed Lorenz toelatingsexamen voor de derde klas van de hogere burgerschool, HBS. Deze nieuwe vorm van middelbaar onderwijs was ingevoerd door Thorbecke in zijn wet op het middelbaar onderwijs van 1863, specifiek om op te leiden tot leidinggevende functies in de handel en de industrie. Ook op de HBS was er een leraar die op Lorenz een belangrijke invloed had, Hendrik van de Stad, die natuurkunde doseerde. Een andere leraar van wie Lorenz veel leerde, ook buiten de lessen, was Jacob Maarten van Bemmelen, de directeur van de school, die scheikunde onderwees en die later, in 1874, hoogleraar in Leiden werd. Onder zijn leiding deed Lorenz zijn eerste experimentele onderzoek. Ik moest met een windmeter die aan een lange omhooggebonden lat was gebonden, met groter of kleiner snelheid in een concertzaal ronddraven, en vervolgens, zo goed en zo kwaad als mijn toenmalige wiskunde het toeliet, het verband tussen de aanwijzingen van mijn instrument en de snelheid waarmee ik gelo open had, in een formule uitdrukken. Schoolprestaties. De schoolprestaties van Lorenz werden legendarisch. Op alle rapporten had hij voor bijna alle vakken het hoogste cijfer, zelfs voor theologie. Zijn veelzijdige begaafdheid was opmerkelijk. Nog met de exacte vakken, nog met de talen had hij enig probleem. Om zijn kennis van het Frans verder op te vijzelen, bezocht Hendrik vaak zondags de Waalse kerk, terwijl hij niet veel op had met religie, en voor zijn Engels las hij Engelse auteurs, onder andere Charles Dickens. Op zijn eindexamen bleek nogmaals zijn begaafdheid. Hij was nummer 1 van de provincie Gelderland met alleen maar 10. De examinatoren raadpleegden zelfs Lorenz antwoorden als ze niet helemaal zeker waren van de juistheid van het antwoord van een leerling. Maar ondanks zijn briljante eindexamen kon Lorenz niet meteen gaan studeren. Destijds was de HBS nog niet bedoeld als universitaire vooropleiding. Daarvoor was nog steeds een gymnasiumdiploma nodig. In de praktijk kwam dat erop neer dat aan HBS'ers een aanvullend staatsexamen Grieks en Latijn werd gevraagd waarvoor een extra studiejaar nodig was. Ook dat lukte Lorenz, waarna hij natuurkunde ging studeren in Leiden. De studietijd was een periode van hard werken en zuinig leven. Al na iets meer dan een jaar, op 6 november 1871, deed Lorenz kandidaatsexamen en slaagde daarvoor met de hoogste lof, magna cum laude. Dat was uitzonderlijk snel, maar volgens dochter Bertha Lorenz was de wiskundige van Geert desondanks wat teleurgesteld over de prestaties van de kandidaat. Die teleurstelling verdween snel toen hij er daarna achter was gekomen dat hij in de vooronderstelling was geweest dat Lorenz doctoraal examen kwam doen in plaats van kandidaatsexamen. Na zijn kandidaatsexamen besloot Lorenz dat hij zich ook door zelfstudie op het doctoraal examen in Arnhem kon voorbereiden, wat hij op 14 en 15 juni 1873 deed, alweer met de hoogste lof. Leraar aan de Burgeravondschool. Om in zijn levensonderhoud te voorzien was Lorenz inmiddels, tegen een jaarsalaris van 1400 gulden, in oktober 1872 leraar geworden aan de Burgeravondschool, onderdeel van de Arnhemse HBS. Het was het eerste jaar behoorlijk lastig voor hem om leed te geven aan leerlingen van dezelfde leeftijd of veel ouder dan hemzelf. Maar een jaar later bleek hij geleerd te hebben hoe hij dat moest doen en ging het hem steeds gemakkelijker af. Bij een volgende sollicitatie naar een baan als leraar wiskunde op de HBS in Alkmaar werd hij afgewezen. Dat had te maken met het feit dat hij nog niet was gepromoveerd. In tegenstelling tot de situatie van tegenwoordig, was het in die tijd namelijk heel gebruikelijk dat leraren aan middelbare scholen waren gepromoveerd. Of ze nu aan gymnasium of aan een HBS les gaven. Naast het lesgeven in Arnhem, na zijn doctoraal examen werkte Lorenz in de afzondering van zijn vaders huis stug door aan zijn proefschrift. Hij las het werk van de grote mannen op het gebied van de theorie van het elektromagnetisme, zoals de Duitse Hermann von Helmholtz en de Engelsman James Clerk Maxwell. Op 11 december 1875 promoveerde hij, alweer magna cum laude, op een proefschrift met de titel, over de theorie van de terugkaatsing en breking van licht. Dat Lorenz nu gepromoveerd was, bracht voorlopig echter geen verandering in zijn leven. Hij bleef wonen in Arnhem en ging gestaag verder met zijn studies en onderzoekingen. Eind 1877 kwam aan dit rustige keven een nogal onverwacht einde. Hoogleraar. In het voorjaar van 1876 nam het Nederlandse parlement een wet aan waarin het hoger onderwijs ingrijpend werd hervormd. De wet werd van kracht in oktober 1877. In navolging van ontwikkelingen in het buitenland, vooral Duitsland, werd niet alleen het onderwijs, maar ook de expliciete wetenschapsbeoefening een expliciet doel van de universitaire opleiding. Bovendien werd in Amsterdam het Atheneum Illustre tot de derde volwaardige universiteit van Nederland verheven. Naast het traditionele professoraat werd ook een nieuwe functie ingesteld, die van privaatdocent. In Leiden pleitte Lorentz-promotor Pieter Rijken voor het instellen van een nieuwe leerstoel, die van de mathematische fysica. De kandidaat daarvoor was in eerste instantie Johan Dierik van der Waals, een self-made man, eveneens gepromoveerd bij Rijken op een proefschrift dat hem in één klap wereldberoemd had gemaakt. Maar van der Waals ging naar Amsterdam en Rijken vroeg Lorentz om te solliciteren. Dat lukte allemaal en daardoor werd Lorentz, en dat is een interessant detail, de eerste hoogleraar in Nederland en een van de eersten in Europa, die zich met het vak van mathematische ofwel theoretische natuurkunde gingen bezighouden. Lorentz' benoeming tot hoogleraar en zijn verhuizing naar Leiden waren weliswaar ingrijpende gebeurtenissen, maar in één opzicht veranderde er niet veel. Hij ging door met hard werken, publiceerde regelmatig, en afgezien van het college geven, trad hij maar weinig naar buiten. De thema's die Lorentz aansneed in zijn dissertatie, elektromagnetisme en optica, en in zijn oratie, de moleculaire theorie, zouden in de eerste decennia van zijn hoogleraarschap leidend blijven voor veel van zijn wetenschappelijke werk. Zo ontwikkelde hij een wereldbeeld waarin een duidelijke scheiding bestaat tussen enerzijds de materie die bestaat uit kleine deeltjes en anderzijds de ether, de toen gedachte tussenstof die als drager fungeert van de elektromagnetische werking. Zijn publicaties leverden hem in de jaren erna in vakkringen veel aanzien op, daarbuiten was hij vooralsnog minder bekend. Lorentz' eigen maatschappelijke en openbare activiteiten waren in de eerste decennia na zijn benoeming vooral gericht op het geven van publiekslezingen. Daarin slaagde hij erin om veel ontoegankelijk natuurkundig werk voor een breed publiek toegankelijk te maken. KNAW. In mei 1981 werd hij verkozen tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, het centrale orgaan van de Nederlandse wetenschapsbeoefening. In mei 1884 werd hij ook gekozen tot lid van een ander vooraanstaand wetenschappelijk gezelschap, de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. Die maatschappij dateert uit 1752 en is een typisch product van de Verlichting. Het doel was en is nog steeds het bevorderen van wetenschap, in de ruimste zin. In het academische jaar 1899 tot 1900 was Lorentz ook rector magnificus van de Leidse Universiteit. Ludwig Boltzmann. Geheel in lijn met zijn behoefte aan afzondering waren zijn schaarse contacten met buitenlandse collega's. Het Lorentz-archief bevat voor de periode 1887 tot 1900 slechts een twintigtal brieven van natuurkundigen buiten Nederland. Twee van hen, de Duitser Woldemar Vogt en de Oostenrijker Ludwig Boltzmann, nemen daarvan het leeuwendeel voor hun rekening. De correspondentie met de beroemde Boltzmann is vooral interessant vanwege de inhoud. Lorentz blijkt het werk van Boltzmann op een paar belangrijke punten verbeterd en aangevuld te hebben. En dat werd door Boltzmann ten zeerste gerespecteerd. Zoals Boltzmann eens schreef, Anne J. Cox. Al aan het poststempel en het handschrift zag ik dat de brief van u komt en ik verheugde me. Weliswaar betekent elke brief van u een door mij gemaakte fout, alleen ik leer daardoor zoveel dat ik bijna zou wensen nog meer fouten te maken om van u nog meer brieven te ontvangen. Bax, een belangrijke vroege publicatie van Lorentz. Een belangrijke publicatie daarin was een omvangrijk en ambitieus artikel dat al in 1878 verscheen. Het onderwerp was de voortplanting van licht in transparante tussenstoffen zoals glas. In het stuk, dat met recht een tour de force was, kwam bij tot belangrijke inzichten over de voortplantingssnelheid van licht en de eigenschappen van de materie. Een van de resultaten in dat artikel was de afleiding van een relatie tussen de brekingsindex van een stof en de dichtheid ervan. Deze relatie kreeg de naam Lorentz-Lorentz-formule, mede naar de Deense natuurkundige Ludwig Lorentz, die de formule eveneens had afgeleid, zei het op andere gronden. Een ander uiterst belangrijk succes dat mede uit dit artikel voortkwam, was een verschijnsel dat bekend zou worden als het Zeeman-effect, en waarvoor Lorentz in 1902, samen met Pieter Zeeman, de Nobelprijs zou krijgen. Bron, Wikipedia, huwelijk. Lorentz trouwde op 15 juli 1881 met Aletta Kaiser, 1858 tot 1931, een nicht van de sterrenkundige Frederik Kaiser en dochter van Johan Wilhelm Kaiser, de directeur van het latere Rijksmuseum. Lorenz was goed bevriend met Frederik Kaiser. Ondanks de rol van de kerk bij het huwelijk van Lorenz lijkt het erop dat hij niet echt gelovig was. Hij was in een rechtzinnig milieu opgevoed, maar zijn voorkeur ging uit naar meer liberale geloofsopvattingen. Het echtpaar betrok een huis aan de Hooigracht nummer 60 in Leiden, waar op 20 november hun eerste dochter Luberta, Bertha, of Ber, werd geboren. Een half jaar later verhuisden ze naar nummer 48, waar ze meer dan 30 jaar bleven wonen. Uiteindelijk kregen ze 3 kinderen. Ook dochter Bertha promoveerde in de natuurkunde. Aanzien Nederlandse natuurkunde. De Nederlands natuurkunde stond, zoals al aangegeven, rond 1900 internationaal in hoog aanzien. Die ontwikkeling was gestart met het verschijnen van de geniale dissertatie van Van der Waals in 1873 over vloeibare en gasvormige toestanden. Dat Nederlandse topniveau bleek onder andere uit het feit dat in de korte periode tussen 1901 en 1913 aan niet minder dan 5 Nederlanders de Nobelprijs werd toegekend. Lorenz en Zeeman ontvingen de prijs in 1902, Van der Waals in 1910 en Kamerling Onnes in 1913. De 5e Nobelprijs was niet voor natuurkunde maar voor scheikunde en ging naar Jacobus van het Hof, die daarmee de allereerste laureaat in de scheikunde was. Bax, de elektronentheorie van Lorenz. Tussen 1892 en 1895 werkte hij verder de eerste vorm uit van wat later bekend werd als de elektronentheorie van Lorenz. Daarmee brak hij internationaal door. Optische eigenschappen van stoffen voerde hij terug op elektrische eigenschappen van atomen en moleculen. Deze bevatten volgens Lorenz gelijke ladingsdragers, de elektronen, die harmonisch trillen door invallende straling. Aanvankelijk noemde Lorenz ze in aansluiting op de toen nieuwe scheikundige terminologie nog ionen. Bron Wikipedia. Dat veranderde na de Eerste Wereldoorlog. Leiden als centrum voor theoretische natuurkunde moest de competitie aangaan met andere plaatsen zoals Göttingen en Kopenhagen, met de beroemde Niels Bohr. Lorenz bleef tot zijn dood in 1928 gezien worden als de onbetwistbare internationale nestor van de theoretische natuurkunde. En dat was niet toevallig. Talloze eredoctoraten en andere eerbewijzen, zoals de Rumford-medaille van de Britse Royal Society, zijn hem ten deel gevallen. Tylers Museum. In 1912 gaf Lorenz zijn leerstoel in Leiden op en werd hij conservator van het Tylers Museum in Haarlem. In Haarlem kreeg Lorenz de beschikking over een eigen laboratorium, dat hij in Leiden niet had, maar bleef wel in Leiden doseren. Tot kort voor zijn dood gaf hij iedere maandag college. Dat ging vaak over nieuwe ontwikkelingen in de natuurkunde. Zijn opvolger in Leiden, Paul Erevest, was een van zijn grootste fans. De Solvay-conferenties. Het respect dat hem ten deel viel, maakte ook dat hij de bijna vanzelfsprekende voorzitter werd van de eerste Solvay-conferenties. Die werden georganiseerd op instigatie van industrieel Ernest Solvay in Brussel om meer inzicht te verkrijgen in de chemie en de fysica. Dit werd vooral geprobeerd te bereiken door verschillende conferenties over chemie en fysica te houden. De eerste Solvay-conferentie werd in de herfst van 1911 gehouden. Het was de allereerste mondiale conferentie over fysica. Daarvoor werden de grootste fysici van die tijd uitgenodigd. Denk aan namen als Marie Curie, Albert Einstein, Max Planck, Ernest Rutherford en Maurice de Broglie. Die conferentie, en ook de keren erna, werd voorgezeten door Lorenz. Mede door zijn meertaligheid, diplomatieke vermogens en topkennis van de natuurkunde waren ze een groot succes. Dit maakte van Lorenz een wereldfiguur, die letterlijk over de wereld werd uitgenodigd voor bijdragen. Zijn fenomenale talenkennis maakte dat hij zonder hapering of aarzeling bij discussies het in de ene taal gehoorde in een andere taal weer kon geven, met alles de juiste accenten gevend en de essenties eruit halend. Telkens opnieuw verbaasde hij de deelnemers daarmee. Dat, en zijn verzoenende capaciteiten, maakte ook dat Lorenz voor vele naoorlogen vredesinitiatieven en verenigingen werd gevraagd. Bax, de Solvay-conferentie van 1927. De meest beroemde conferentie was die in 1927. Het onderwerp was elektronen en fotonen. Er werd vooral gediscussieerd over de nieuwe kwantumtheorie. Einstein en Bohr discussieerden over de implicaties van het onzekerheidsprincipe van Heisenberg, waarover ze al gecorrespondeerd hadden, God dobbelt niet. Het unieke bij deze Solvay-conferentie was ook dat 17 van de 29 aanwezigen ooit een Nobelprijs hadden gekregen. Bron Wikipedia. De Afsluitdijk. Een andere grootse bijdrage van Lawrence was de leiding die hij gaf aan de Staatscommissie voor de Ontwikkeling van de Afsluitdijk. Zijn bezigheden voor die functie kosten echter veel meer tijd dan aanvankelijk de bedoeling was. 8 jaar lang boog Lawrence zich over berekeningen die voorspelden hoe geulen, golfslag en getij zich zouden gedragen bij een dijk tussen Friesland en Noord-Holland. Op het laatste moment kwam Lawrence met de knik die uiteindelijk in de Afsluitdijk werd vormgegeven. Mede dankzij enkele fundamentele modelmatige bijdragen van Lawrence is dit megaproject tot een goed einde gebracht. Hij was ook een van de weinigen die het geestelijke vermogen hadden de technisch-wetenschappelijke kant van zo'n project te begeleiden. De berekeningen, voortvloeiende uit zijn modelmatige denken, bleken achteraf wonderwel goed te kloppen. Die modelmatige bijdragen worden ook tegenwoordig nog gebruikt. Het leidde ook tot het verwijt van Albert Einstein aan de ingenieurs in dit project dat ze Lawrence 8 jaar lang voor een groot deel van de natuurkunde hadden geroofd. Maar dat liet onverlet dat Lawrence nog steeds tijd vond om te publiceren en zich van de laatste natuurkundige ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Albert Einstein. Uiteraard zijn er de vele internationale wetenschappelijke contacten, waarbij vooral dat met Albert Einstein de nodige aandacht trok. Voor niemand had Einstein meer ontzag dan voor Lawrence, die hij als zijn leermeester zag. Wanneer het maar even kon, kwam Einstein logeren bij zijn mentor eerst aan de Hooigracht in Leiden, later in de Haarlemse Julianastraat. Als Einstein daar op bezoek was, gonsde het van de geruchten dat Einstein op bezoek was bij professor Lawrence. Dat gaf nog een extra magisch tintje omdat men dacht dat Lawrence een van de weinigen was die de met een bijna mystiek waas omgeven relativiteitstheorie van Einstein begreep. Lawrence contractie. De manier waarop licht zich voortplant door de ether stond eind 19e eeuw zeer in de belangstelling. Men dacht dat de snelheid van het licht, als dat reist door dit veronderstelde medium, op de snel door de ether bewegende aarde in verschillende richtingen een verschillende waarde zou hebben. Zoals bleek uit een experiment van Michelson en Morley, was dit echter niet het geval. De lichtsnelheid bleek in alle richtingen precies gelijk te zijn. Dit betekende een paradigmaverschuiving, omdat daaruit bleek dat licht zich heel anders gedroeg dan geluid, waarover in die tijd al veel meer bekend was. Nog steeds is het gegeven dat de lichtsnelheid altijd constant is moeilijk te begrijpen en leidt het ogenschijnlijk tot de vreemdste paradoxen. Lawrence ontwikkelde om dit experiment te begrijpen het begrip van lokale tijd. Hij stelde ook voor dat lichamen die de snelheid van het licht benaderen, zich samentrekken, korter worden. Dit wordt aangeduid met de term Lawrence-contractie. Lawrence zag de lokale tijd die hij ontwikkelde als een puur wiskundige manier om de natuurkundige experimenten te beschrijven. Uit de Lawrence-contractie kon hij de conclusie trekken dat de lichtsnelheid de bovenste grens is van alle materiële snelheden. Met deze inzichten stond Lawrence aan de basis van de relativiteitstheorie, die ten volle door Albert Einstein werd ontwikkeld. Bron Wikipedia. De Amerika-reizen. De wereldberoemdheid van Lawrence zorgde er ook voor dat hij uitnodigingen kreeg om college-reeksen te geven op Columbia University, University of Chicago en Caltech. Op Caltech was dat bijvoorbeeld zo'n 4 keer per week, 8 weken lang. De oversteek naar de VS, waar hij met alle egaar werd ontvangen, heeft hij 2 keer gemaakt, onder andere op verzoek van Robert Millikan, die in 1923 de Nobelprijs won. De eerste keer ging hij met dochter Bertha en de tweede keer met zijn vrouw Aletta. Naast de grote waardering die Lawrence kreeg voor zijn colleges, hebben beiden ook veel uitstapjes in tijd gemaakt om meer van EVS te ontdekken. Tot slot, een levend kunstwerk. Anne J. Cox sluit zijn boek af met de volgende woorden. Samenvattend kan worden gezegd dat Lawrence inderdaad moet worden gezien als een reus onder de natuurkundigen van zijn tijd. Wel blijkt hij gelukkig ook een mens te zijn geweest met zijn kleinere en grote zwakheden. In het totaalbeeld vallen de menselijke zwakheden echter in het niet bij zijn grote verdiensten voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap, zowel in Nederland als daarbuiten. Met recht kan worden gesteld dat hij aan de wieg heeft gestaan van de moderne natuurkunde. Alles bij elkaar genomen, overheerst na het schrijven van deze biografie dan ook het beeld van Lawrence in Einsteins bloemrijke taal, een levend kunstwerk. De beide biografieën gelezen hebbend, deel ik die mening ten volle. Max Herold, februari, 2020.